Gemeente, ik heb allereerst de volgende afkondigingen voor u namens uw kerkenraad. Wat de diensten van het woord betreft, volgende week zondag 19 augustus hoopt om 9 uur kandidaat W.H. Hoorn voor te gaan en om 4 uur in de middag kandidaat J. Kommery. Let u op de gewijzigde tijdstippen die afwijken van de vorige nieuwsbrief en anders zijn dan gebruikelijk. Verdere mededelingen: in de hal van de kerk is er een nieuwsbrief beschikbaar. En dan de dienst der offeranden, de eerste collecte is bestemd voor de stichting voor Kom. De tweede collecte is voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van het kerkgebouw. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Laten wij nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij nu samen gaan zingen uit Psalm 91 en daarvan het eerste vers. Psalm 91 en daarvan het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En wat er verder volgt in Psalm 91 en daarvan het eerste vers. Nadat we ook op deze zondagmiddag ons geloof hebben beleden, willen we zingen uit Psalm 77 en daarvan het negende vers. Door uw arm en alvermogen hebt gij Israël uitgetogen. En wat er verder volgt in Psalm 77 en daarvan het negende vers. Doen wij dan nu belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En in ieder van u en jullie zeggen in het hart met mij als volgt: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, nu zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we nu samen Gods woord openen in het Oude Testament bij het boek der psalmen. En daarvan willen we samen lezen de 46e psalm. Psalm 46, en die psalm willen we lezen in zijn geheel. En dan luidt het woord van de Heere in psalm 46 vanaf het eerste vers als volgt. Een lied van Alamoot voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. God is ons een toevlucht en sterkte, hij is krachtig bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door derzelver verheffing, Sela. De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. God is in het midden van haar. Zij zal niet wankelen. God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich. Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De Heere der Ischaren is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Sela. Komt, aanschouwt de daden des Heren, die verwoestingen op aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog verbreekt en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt, laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heere der Ischaren is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek, Sela. Gemeente, laten we nu hier samen bidden. Genadige, almachtige en heilige God in de hemel, tot u mogen wij komen aan het begin van deze dienst, tot u die hoog in de hemel woont. Tot u die spreekt vanuit uw heiligdom. Heere, wij danken dat wij weer in uw huis mogen zijn, op deze uw dag. U hebt deze dag afgezonderd, zodat wij op deze dag uw woord zouden onderzoeken, niet alleen persoonlijk, maar ook samen als gemeente. En u hebt u ons door uw voorzienige hand weer in uw huis gebracht, en daar mogen we u hartelijk voor danken. Ook voor het feit dat het weer een rustdag mag zijn. En misschien zitten we wel midden in onze vakantieweken. Misschien is onze vakantie juist net voorbij of gaat de vakantie nog komen. Maar juist ook te midden van die vakantieweken geeft u ons een bijzondere dag om nog eens extra stil te staan bij wie u bent. Om nog eens extra te overdenken wie u voor mensen, voor zondaren, zoals wij zijn, wilt zijn. Heere, zo zijn wij in uw huis gekomen en zo zijn onze ogen op u alleen. Zo is onze verwachting van u alleen, dat u ook vanmiddag tegen ons zult spreken en dat wij mogen horen de stem van de Zoon van God. En Heere, dan hebben wij daar uw Heilige Geest zo voor nodig. En daarom bidden we om de kracht van uw Heilige Geest. Dat uw Geest in ons midden zal zijn en dat uw Geest ook dit kerkgebouw mag vervullen. Dat er niet maar twee delen, maar dat er zeven delen van uw Geest in ons midden zullen zijn. Ja, dat de volheid van uw Geest in ons midden zal zijn. Zodat we allen aangesproken worden. En zodat we straks weer naar huis mogen gaan, gevoed door uw woord. Heere, wilt u zo in ons midden zijn? En wilt u in het bijzonder ook met ons zijn als wij ons zo herkennen in die psalm die zojuist is gelezen? Die psalm die spreekt van verschillende benauwdheden. Benauwdheden in ons leven. En Heere, u weet hoe wij hier zo bij elkaar zitten. Dat wij allemaal wel benauwdheden kennen, de een op die manier en de ander weer op een andere manier. En dan zegt u in uw woord dat u een hulp wil zijn, te midden van die benauwdheden. Wilt u dat dan ook betonen in deze dienst? U hebt het toch ook gezegd in uw woord, roep mij aan in de dag der benauwdheid, en ik zal er u uithelpen. Wilt u dat dan ook laten zien, en dat we dat ook niet alleen zullen horen, maar dat we het ook mogen verstaan, en dat we het ook zullen ervaren, dat we het zeker mogen weten, dat onze ziel in u geborgen is, in u, Heere Jezus, want dat is toch het allerbelangrijkst. Alleen dat kan ons leven redden. Heere, wij bidden u voor de wereld waarin wij leven, deze wereld in nood. En we horen ook van verschillende noden om ons heen in deze wereld, in Syrië, in Zuidoost-Azië. Heere, u weet van alle nood over de hele wereld. En we willen de nood van de wereld voor u uitspreiden. Ook de aardbevingen die er zijn, die er gisteren ook geweest zijn in Iran. Heere, u weet van alle dingen. En u zegt toch in uw woord dat u ook over heel de schepping regeert. En we mogen toch horen vanuit uw woord, dat u ook zegt dat u uw zoon hebt gegeven aan die verloren wereld, aan die kosmos, aan die scheppingswereld. En u wilt uw scheppingswereld zo graag terug. Heere, wij bidden dat u het dan ook doet. Want één woord van u is voldoende. En daarom bidden we om die doorwerking ook in de wereld waarin wij leven. Dat u deze wereld zult redden. En wilt u in het bijzonder daar zijn, Heere, waar de nood ook zo ervaren wordt, waar armoede is, waar oorlog is, waar aardbevingen zijn, waar vluchtelingen leven, of eigenlijk bijna niet meer leven. Heere, ontferm u over hen en doe hen boven alles zien, dat alleen een leven met u werkelijk doel geeft. Genadige Heere, wilt u zo nabij zijn, ook in het midden van de gemeente, ook als wij in deze dienst misschien ook de nood van ons eigen leven weer voelen, de benauwdheid. Heer, er kan zoveel benauwdheid zijn in het lichaam, in de psyche, in de ziel, maar ook doordat er familieleden of vrienden nog niet zo lang geleden uit dit leven zijn weggenomen. Wij bidden u in het bijzonder ook voor de rouwdragenden. Ook als de jaren voorbij gaan, en als het misschien juist een jaar geleden is dat een van onze geliefden tot u is gegaan, Heere, wilt u dan uzelf ook over hen ontfermen, die pijn en die dat verdriet in het hart zo gevoelen. Genadige Heere, ziet u zo op ons neer en spreek tegen onze ziel. Dat bidden we in de naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek, die kunt u vinden in de versen 2 tot en met 4 uit Psalm 46. Psalm 46 en daarvan de versen 2 tot en met 4. Nou lezen wij de woorden van de Heere. God is ons een toevlucht en sterkte, hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats. En al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën, laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door de zilververheffing, Sela. Het thema voor de preek van vanmiddag, dat is: een vaste burcht is onze God. Een vaste burcht is onze God. En we luisteren naar twee gedachten. Allereerst letten we erop: God is ons een toevlucht. En dat is dan met name vers 2. Ten tweede letten we erop: daarom zullen wij niet vrezen. En dat is dan met name vers 3 en vers 4. God is ons een toevlucht, daarom zullen wij niet vrezen. Eerst willen we als inleiding op de preek nog gaan zingen. En dat doen we uit Psalm 93. Psalm 93, daarvan de versen 1. De Heer regeert de hoogste majesteit. En ook het tweede vers. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. En ook het derde vers. Maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld. Psalm 93, vers 1, 2 en 3. En vooraf mag u dan uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. Een vaste burcht is onze God. Allereerst, God is ons een toevlucht. En daarna, daarom zullen wij niet vrezen. Gemeente, u kent misschien wel dat verhaal van die Puttense predikant, dominee El Kiewit. Hij ging vlak na de Tweede Wereldoorlog samen met een ouderling op huisbezoek. En ze gingen naar een vrouw wiens zoon door de Duitsers was meegenomen. En ze kwamen binnen en er ontstond een gesprek. En die vrouw die zei tegen die dominee: u bent nog zo jong, u hebt nog niets meegemaakt. En toen boog die ouderling zich wat naar voren en die ouderling die zei: heb ik dan ook niets meegemaakt? En toen zei die vrouw: ja, u bent ook een jongen kwijt. Ja, zei die ouderling, wel twee. En hoeveel had u er? Twee. En toen zei die vrouw: twee jongens en twee kwijt, wie kan dat begrijpen? En toen zei die ouderling: maar God had één zoon. En hij wilde hem kwijt. Voor u en voor mij. Kunt u dat begrijpen? En dominee Kiewit zegt hier later van: ik ben dat antwoord van die ouderling nooit meer vergeten. Want die ouderling die richtte zomaar het kruis op. In het midden van de nood en in het midden van de ellende. En dat alleen het kruis van de Heere Jezus Christus werkelijk troost kan bieden. En die vrouw, die nog nooit had kunnen huilen om alles wat er gebeurd was, ze barstte in snikken uit en ze zei: daar had ik nog niet aan gedacht. Gemeente, dat kruis, daar gaat het om. In het hele christelijke geloof en in het hele christelijke leven. Daar gaat het om. In iedere preek en in ieder pastoraal gesprek. Dat kruis, dat moet nu steeds weer hoog opgeheven worden. En dat willen we vanmiddag ook doen vanuit die oude psalm, vanuit het Oude Testament, vanuit psalm 46. Psalm 46, dat is een psalm waar veel kinderen van God te midden van de bestrijding hun troost in hebben gevonden. Denkt u maar bijvoorbeeld aan Maarten Luther. Het was waarschijnlijk in een tijd van grote aanvechtingen, in een tijd dat de duivel enorm aan hem rukte, dat hij vanuit dit woord, vanuit psalm 46, vertroost werd. En dat hij vanuit dit woord de pen ter hand nam en een lied ging schrijven. En we kennen het vandaag: een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen. Al drukt het leed, al dreigt het lot, hij doet zijn hulp verschijnen. Naar aanleiding van die woorden: God is ons een toevlucht en sterkte, hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. Gemeente, wij weten niet precies wanneer deze psalm geschreven is. En we weten ook niet precies waarom deze psalm geschreven is. En ook al niet in welke situatie deze psalm geschreven is. Want sommigen zeggen dat deze psalm geschreven moet zijn in de tijd dat koning Sanherib zich opmaakte tegen Juda. En anderen die zien juist een aanleiding in deze psalm tijdens de oorlog van de Moabieten en de Ammonieten tegen koning Jozefat. En weer anderen die zeggen: deze psalm had geen aanleiding, deze psalm was vooral op de toekomst gericht. En u zult in de preek wel zien dat die psalm inderdaad op de toekomst is gericht. Hoe het dan ook zij, waarom die psalm dan ook geschreven is, precies. Eén ding is in ieder geval duidelijk. Die psalm die is geschreven vanuit een enorme diepte en er wordt geschreven over een hoogte. Het is werkelijk een hoog lied. En het lied wordt gezongen op Alamoot, zo lezen we dat in het eerste vers. Alamoot, dat wordt ook wel vertaald met de jonge vrouwen. En u weet hoe jonge vrouwen zingen. Jonge vrouwen zingen vaak hoog. Jonge vrouwen hebben vaak een sopraanstem, een stem die helder, prachtig klinkt. Deze psalm is waarschijnlijk door sopraanstemmen gezongen, een hoog lied. Niet alleen wat inhoud betreft, maar ook wat toonzetting betreft. En het lied is ontstaan in de kring van de Korachieten. Evenals de psalmen die om psalm 46 heen staan, die zijn ook geschreven in de kring van de Korachieten. En als we die naam Korach uitspreken, dan moeten we tegelijk denken aan die zwarte achtergrond waartegen deze psalm geschilderd is. Want u weet dat wel, Korach en zijn tijdgenoten, die leefden niet meer. Die zeiden niet, de Heere is ons een toevlucht. Maar die zeiden, wij vluchten bij de Heere vandaan. Die hadden tegen de Heere gezondigd. En daarom had de aarde hen verslonden. Maar de nakomelingen van die Korach, die mogen nu dit lied zingen. En wel bij de tempel, bij het heiligdom. Ziet u, gemeente, dat lied van vanmiddag, dat is niet bedoeld voor mensen die bijna in de hemel zijn. Dat is niet bedoeld voor mensen die er al zijn. Nee, het is bedoeld voor mensen die er nog helemaal niet zijn. Voor mensen met een slechte komaf. Kinderen van Korach, kinderen van Adam. Die mogen zingen, God is ons een toevlucht. U ziet dat wel, gemeente, in vers 2. Deze psalm die begint na de aanhef direct met God. De psalm begint heel hoog. Een loflied op God. God is ons een toevlucht. Het gaat over dat wat God voor ons wil zijn. En wie zijn dan die ons? Die ons, dat zijn de Korachieten. En omdat hier ons staat, dat duidt ook op het verbondsvolk. De Korachieten, dat zijn kinderen van het verbond. Dat zijn kinderen van Abraham. Korach, dat wijst op kinderen van Adam. En dat wijst op kinderen van Abraham. En daarom wordt ook juist de verbondsnaam Here in het refrein van deze psalm steeds genoemd. Die verbondsnaam Here met 5 hoofdletters. Dat ziet u in vers 8 en dat ziet u in vers 12. Het refrein van de psalm, de Heere der Jescharen is met ons. En dat is opvallend, want in de psalmen om deze psalm heen, daar wordt vooral de naam God en niet de naam Heere gebruikt. God is ons een toevlucht. In onze psalm dus als een verbondsbelofte. En in psalm 91, de psalm die we ook aan het begin van de dienst gezongen hebben, daar lezen wij bijna diezelfde woorden. Alleen dan niet als een verbondsbelofte, maar als een persoonlijke belijdenis. Daar staat niet ons, maar dat staat voor mij. Daar staat ook juist in datzelfde vers, psalm 91 vers 2, ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burg. Gemeente, nu gaat het er vanmiddag om. Zeggen we dat die psalmdichter nu ook na? De Heere, hij is mijn toevlucht. En u weet wel, en jij weet dat ook wel, dat kan alleen maar door de Heer Jezus.
Want buiten de Heere Jezus kan de Heere voor ons geen toevlucht zijn. En dat komt omdat wij zelf bij de Heere God, bij de Heilige, vandaan gevlucht zijn. En daarom kunnen we nooit zomaar tot hem vluchten. Dat kan niet rechtstreeks. Daar is een middelaar nodig. De Heere Jezus, die is nu gekomen om die middelaar te zijn. De Heere Jezus, die is nu gekomen om die schuilplaats tegen de toren van God over onze zonde te zijn. En waarvoor deed de Heere Jezus dat? Waarvoor gaf hij zijn leven? Waarom hing hij daar aan dat kruis? Dat deed hij niet zomaar. Maar dat deed hij opdat wij in ons leven tot hem zouden vluchten. Naar die schuilplaats zullen vluchten. En gemeente, doen we dat nu ook. Samen als gemeente, maar ook persoonlijk. In onze persoonlijke stille tijd met de Heere. Nemen we daar ook de tijd voor? Of vluchten we zo weer in andere dingen? Want vluchten, dat doen wij allemaal. Alle mensen vluchten. Want ons leven, dat is onzeker. En sommigen die vluchten er even tussenuit. Vluchtend op vakantie. En anderen die vluchten juist in hun werk. En weer anderen die vluchten naar de kerk. Maar vluchten wij ook tot God door Christus? God is onze toevlucht en sterkte. Gemeente, die woorden toevlucht en sterkte, die horen bij elkaar. Die kunnen niet los van elkaar. U mag dat ook vertalen als: de Heere is een sterke schuilplaats. Een sterke schuilplaats. En jongens en meisjes, een schuilplaats, daarvan weten jullie wel wat dat is. Met name de jongens onder ons, die zullen dat wel kennen. Want je hebt vast wel eens, toen je misschien wel aan het logeren was bij je oom op de boerderij of zomaar ergens in het bos, heb je vast wel eens een hut gebouwd van hout en takken. En toen je hem klaar had, als het dan ging regenen, dan ging je snel de hut in. Daar bleef je droog, daar was je veilig. En misschien kwamen er wel eens vriendjes spelen bij de hut. En jullie gingen soldaatje spelen. En wat was de regel dan? Je bent veilig in de hut. In de hut, daar ben je veilig. In de schuilplaats ben je veilig. En jongens en meisjes, wie is nu de schuilplaats van de Heere God? En wie is nu de schuilplaats voor ons? Dat is de Heere Jezus. De Heere Jezus is de schuilplaats. Daar moet je zijn, bij de Heere Jezus. Want daar ben je echt veilig. En gemeente, bij die sterke schuilplaats, dan moet die psalmdichter vanuit het Oude Testament aan een burcht gedacht hebben. Een versterkte plaats met een groot plein en muren daaromheen. En als de vijanden dan kwamen om het volk aan te vallen, dan kon het volk naar die schuilplaats vluchten. Dat was een plaats waar je leven veilig was. Alleen was het land dan vaak na afloop wel platgebrand. Er was een enorme schade, maar hun leven was gered. En daarom staat er ook in onze psalm dat God een hulp is in de benauwdheden. Er staat niet dat de Heere de benauwdheden altijd oplost. Maar er staat dat God te midden van die benauwdheden die krachtige uithelper wil zijn. Krachtig bevonden en hulp in benauwdheden. Gemeente, dat is nu bevinding. Dat we het waar bevinden in ons hart, wat hier in die psalm beschreven staat. En hoe bevindt u dat dan? Hoe ervaart u dat dan? Nou, we moeten goed letten op de volgorde in onze tekst. Er staat eerst in vers 2, God is ons een toevlucht en sterkte. En daarna gaat het pas over bevinding. Daarna gaat het pas over dat de Heere ook krachtig bevonden is, een hulp in benauwdheden. Dus we zullen dat pas bevinden, wanneer we tot hem zijn gevlucht. Dat is Gods volgorde. Eerst vluchten en dan ervaren. En niet eerst ervaren en dan vluchten. Dan draaien we het precies om. En jongelui, misschien denken jullie soms wel eens, waar is de Heere dan? Ik ervaar hem helemaal niet. En misschien denk je soms wel eens, bestaat hij eigenlijk wel? Waar zie ik er iets van? Maar je kunt hem niet ervaren als je niet daadwerkelijk iedere dag tot hem bent gevlucht. Je zult hem pas ervaren als je volhardend in het geloof tot hem vlucht. Dat is Gods volgorde. Eerst hem kennen en daarna hem ervaren. En wij willen het veel liever andersom, want wij vinden het fijn om iets te ervaren, om iets te voelen. Dus wij willen eerst voelen en dan kennen. Maar hier staat in vers 2, eerst kennen en dan gevoelen in ons hart. Krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. Gemeente, dat is het wat dat volk Israël tegen elkaar gezegd heeft. Ze wijzen elkaar op het verleden. En de herinnering aan het verleden maakt God weer bewust in het heden. Want ze zullen het tegen elkaar gezegd hebben. De Heere, hij heeft ons het manna gegeven in de woestijn. En ze hebben het dan ook vast tegen elkaar gezegd. Hij zal ons opnieuw het manna geven in de woestijn. Want hij is toen geweest een hulp in de benauwdheden. Een hulp. In het Hebreeuws staat daar een Ezra. Ezra betekent hulp. En Maarten Luther heeft hier ongetwijfeld aan de Heere Jezus gedacht. Als hij dicht in dat lied ontstaat een sterke held terzij, die God ons heeft verkoren, vraagt gij zijn naam zo weet dat hij de Christus heet. Maarten Luther die zegt, die hulp in de benauwdheden, dat is uiteindelijk de Heere Jezus Christus. Een hulp in de benauwdheden. En wat wordt er dan met die benauwdheden bedoeld? Ja, zegt u, dat weet ik wel, dat zijn mijn zonden. Dat komt omdat wij in het paradijs gevallen zijn en daarom is het benauwd. En vanuit het geheel van de Bijbel, dan is dat ook zo. Wanneer we voelen in ons hart dat wij gezondigd hebben, dan weten wij dat het niet goed zit. En dat is geen fijn gevoel, dat is benauwdheid. En als we de Heere Jezus mogen kennen, en we hebben toch weer gezondigd, we zijn toch op die verleiding ingegaan, en als ons geweten dan enigszins spreekt, dan voelen we in ons hart, dat was niet goed. Dat is die benauwdheid. En waar moeten we dan elke keer weer heen? Dan moeten we elke keer weer naar de Heere Jezus toe. Maar gemeente, met die benauwdheden wordt in onze psalm toch eigenlijk wat anders bedoeld. Het gaat hier niet allereerst over de zonde. Het gaat hier allereerst over de zorgen in het aardse leven. Dat lezen we in vers 3 en in vers 4 in onze tekst. Daar gaat het over het geweld in de natuur, de wateren in de bergen. En dat lezen we ook in vers 7. Dat zijn weer andere benauwdheden, dat zijn vooral politieke dreigingen. De heidenen raasden en de koninkrijken bewogen zich. Dat zien we ook in vers 10, daar zien we weer een andere kant van die benauwdheden. Daar zien we die militaire agressie, oorlogen, de spies, de wagenen. Verschillende benauwdheden. Want een mens kan in zijn leven heel wat benauwdheden hebben. De een die is bang om te sterven. En de volgende, die is nu juist bang om te leven. Benauwdheden. En hoe kan de Heere dan een hulp zijn in die benauwdheden? Dat kon maar op één manier. Dat kon alleen maar doordat hij zijn eigen zoon van zijn hart zou scheuren en in die benauwdheid zou zenden. En dat heeft hij nu gedaan. De zoon van het vaderhart gescheurd en in de benauwdheid geplaatst. In de angst geplaatst. Druppels bloed heeft hij gezweten. En heeft het geroepen. O vader, als het mogelijk is. Maar voor hem was het niet mogelijk. En heeft misschien die tekst uit het Oude Testament er ook wel bij gepakt. En heeft misschien wel gezegd, Heer, het staat toch in uw woord. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen. En heeft misschien ook wel geroepen wat wij zingen in Psalm 22. Wees dan mijn hulp. Houd u niet ver van mij, mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. Maar voor hem was daar geen Ezra. Voor hem was daar geen toevlucht. Voor hem was de hemel gesloten. En juist zo werd hij de weg naar de hemel. Juist zo werd hij, zoals Maarten Luther dat zegt, die hulp in de benauwdheden. Maar zegt u misschien, dan heb ik nog één vraag. Wanneer is dat nu voor mij zo? Voor wie zou de Heere Jezus Christus daar nu hebben gehangen aan dat kruis? Deed hij dat voor fariseeën en schriftgeleerden? Of deed hij dat nu juist voor de hoeren en de tollenaren? Wanneer is het voor u? Wanneer u als een zondaar tot de Heere Christus bent gevlucht? En wanneer u het zegt, niets in mij, maar alles in uw verzoenend lijden en sterven. Dat is nu de boodschap van het heerlijke evangelie. Bij de Heere Jezus Christus, daar hoeft u niets, helemaal niets mee te brengen. En zo komen we bij ons tweede aandachtspunt. Daarom zullen wij niet vrezen. En zo begint ook vers 3. Daarom. Waarom niet? Omdat u ten diepste veilig bent wanneer u in Christus bent. Dan staat er in de Bijbel, wanneer u in Christus bent, dan bent u met Christus verborgen in God. Rijker kan toch niet? En veiliger kan toch niet? Verborgen in het hart van God, terwijl we nog leven op de aarde. Daarom zullen wij niet vrezen. Gemeente, dat woord vrezen, dat kan op twee manieren uitgelegd worden. De eerste betekenis, die kent u wel, de vrezen des Heren, de Heren vrezen. En dat betekent niet dat wij bang zijn voor de Heren, maar wel dat we ontzag voor Hem hebben. En dat we Hem dienen in afhankelijkheid. Dat ons leven met Hem verbonden is, de vrezen des Heren. En de tweede betekenis van vrezen, dat is wel bang zijn. En zo wordt het in onze tekst bedoeld. Wanneer hoeven wij niet te vrezen? Wanneer wij de Heere vrezen. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, dan zou ik geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. En die dichter die zegt in deze psalm, al veranderde de aarde van plaats. Die dichter die bedoelt te zeggen, ook al zou er nog zo'n machtige aardbeving plaatsvinden, dat de aarde door midden gescheurd zou worden. En in het Oude Testament, in Jesaja 24 vers 19, daar staat ook dat dat gebeuren zou. In Jesaja 24 vers 19, daar staat dat de aarde geheel van één gescheurd zal worden. En dan te bedenken dat hun voorvaderen, Korach en zijn tijdgenoten, dat die juist zo om het leven waren gekomen, omdat de aarde zich van één scheurde. Maar die dichter die zegt, ook al zou dat nog een keer gebeuren, dan zou ik nog niet vrezen. Waarom niet? Omdat u dan nog steeds die vaste burcht zult zijn. En die dichter die gaat verder, al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. De bergen en de zeeën. Jongens en meisjes, misschien hebben ze jullie ze ook wel gezien in de vakantie. De bergen en de zeeën. Die hoge bergen in Zwitserland, in Oostenrijk. En die diepe zeeën. En dan bedoel ik niet het water in Nederland. Maar de diepte van de oceaan. Misschien heb je er wel een stukje in gezwommen. Maar dan mocht je niet te ver, want dan was het te diep. De bergen en de zeeën. Die zijn zo bijzonder gemaakt, jongens en meisjes. Stel je voor dat er iemand zou zijn die zo sterk zou zijn, dat hij zo'n berg op zou kunnen pakken. En die om zou kunnen keren. En in die diepe oceaan zou gooien. Wat zou er dan gebeuren? Dan zou er geen berg meer zijn. En dan zou er geen zee meer zijn. Dan zou het weer allemaal vlak zijn. De bergen en de zeeën, die passen in elkaar. Zo wonderlijk heeft de Heere dat gemaakt. Maar jongens en meisjes, jullie weten wel dat er gelukkig niemand bestaat die zo sterk is dat hij die bergen op kan pakken en in de zeeën kan werpen. En de Heere zegt, dat zal ook nooit gebeuren. De bergen, die zullen blijven bestaan. En de zeeën, die zullen ook blijven bestaan. De bergen en de zeeën. Maar die man die deze psalm geschreven heeft, die zegt, ook al zou dat nu gebeuren, dat er wel iemand zou zijn die die berg op kon pakken en in de zee kon werpen, dan zou ik nog niet bang zijn. Want dan is de Heere bij mij. De gemeente, zo staat dat ook op een andere plaats in de Bijbel. Al zouden bergen wijken, al zouden heuvelen wankelen, mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Dat zegt de Heer. En heb u dat ook bedacht, toen u deze zomer misschien wel bij die machtige bergen stond? Majesteitelijk, nog groter, nog betrouwbaarder is de Heere der Israëlen. Nog meer onverplaatsbaar, nog vaster gegrond is de goedertierenheid van de Heere. En misschien heeft die dichter, toen hij deze psalm heeft gedicht, ook wel gedacht aan dat pad door die grote wateren. Aan die geschiedenis toen het volk Israël door de Rode Zee ging. Dat leek ook wel een berg in het hart van de zee. Een pad door grote wateren. En daar wordt ook over geschreven in een andere psalm. Uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren en uw voetstappen werden niet bekend. En zo kan het ook wel eens in ons leven zijn dat onze weg door de zee gaat. En dat Gods voetstappen niet bekend worden. Dat er alleen maar stormen zijn. En toch zijn het dan Gods voetstappen. Over die stormen heen, uw voetstappen. Zij werden voor mij niet bekend. En toch was daar uw pad door dat bruisen heen. Kinderen van Korach, uw vaders zijn door de aardbevingen omgekomen, maar u zult niet omkomen. Wanneer niet? Wanneer u in tegenstelling tot uw vaderen tot de Heere vlucht en niet bij de Heere vandaan vlucht. Dan is dit de troost in uw leven dat de Heere regeert. Dat is de troost van die dichter. Maar gemeente, voor u, als u de Heere Jezus mag kennen, dan gaat voor u de troost nog verder dan de troost van die dichter. Want u mag het niet alleen weten dat de Heere regeert, maar ook hoe de Heere regeert, dat de Heere regeert door zijn Zoon. En dat hij aan zijn Zoon alle macht gegeven heeft in de hemel en op de aarde. Dat is vaak zo moeilijk voor ons als mensen om dat onvoorwaardelijk te geloven. En toch is dat zo belangrijk. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis wel van de discipelen. Die vonden het ook al zo moeilijk om in de Heer Jezus te geloven. Jongens en meisjes, de discipelen, die waren op de zee. En wat gebeurde er? Er kwam een storm. En de golven werden hoger en hoger. En de Heere Jezus, die was ook aan boord, maar de Heere Jezus lag te slapen. En wat gebeurde er toen? De discipelen die zeiden niet, we hebben de Heere Jezus aan boord, dus we zullen niet vergaan. Maar die discipelen die zeiden, Heere Jezus, wij vergaan, wij zijn bang. En dan zegt de Heere Jezus, hoe kunt u zo bang zijn? Want met de Heere Jezus aan boord kun je niet vergaan. Wat zijt gij vreesachtig, gij klein gelovige. Gemeente, u weet dat ook wel vanuit onszelf. Dan hebben wij veel redenen om te vrezen. En er wordt ook vaak wat afgevreesd. Vrees voor de onzekerheid van het leven. Vrees om God te ontmoeten, vrees om te sterven. Vrees, een hele andere vrees. Vrees voor het doen van de zonde. Vrees, weer een hele andere vrees. Vrees voor de macht in de natuur. Wij kunnen ook vluchten in vrees. En dat wil de duivel het liefst, dat wij vluchten in vrees. De duivel wil niet dat wij God vrezen. Maar de duivel wil dat wij kwaad vrezen. En nu zegt Gods woord dat er één middel is om van al die vrees af te komen. En dat is de Heere Jezus alleen. Dat is iedere dag weer vluchten tot Hem met lege handen. En als die dichter dat allemaal bedacht heeft, wat daar staat in vers 2 en in vers 3... dan komt hij ook aan bij vers 4. En dan zegt hij: laat de wateren van de zeeën maar bruisen. Laat ze maar beroerd worden. Laat de bergen maar gaan daveren. Gemeente, dat is wat daar staat. Dat is eigenlijk bijna geen taal meer van de aarde. Dat is eigenlijk taal voor de hemel. Wat hier in vers 4 staat, dat is wel de allerhoogste hoogte in de psalmen. Want we zien dat water voor ons kolken, schuimen, bruisen. En we zien dat het strand niet meer te zien is. En we zien dat de golven tegen de duinen slaan. En dat ze hoger en hoger gaan. En de dichter staat erbij. En hij zegt niet: Heere, laat het stoppen. Maar hij zegt: Heere, laat het maar komen. Hoe kan die dichter dat nu zeggen? Dat kan alleen maar om die ene reden, om het refrein van onze psalm. De Heere der Heerscharen is met ons. En Paulus die zal later ook aan deze psalm gedacht hebben, toen hij schreef in Romeinen 8 vers 31... wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Maar zegt iemand van ons, misschien wel iemand van onze jongeren die daarmee worstelt, dan moet ik wel weten dat God voor mij is. En dat is ook zo, dat moet je dan ook weten. Want anders put je hier ook geen troost uit. En hoe weet je nu of God voor je is? Dat weet je pas als je bij de Heere Jezus bent geweest. Dat weet je als je de Heere Jezus hebt ontmoet in zijn woord. Dat weet je als je als een zondaar geknield bent daaronder aan de voeten van dat kruis. En als je daar omhoog hebt gestaard naar die open wonden. Daar zie je het, dat God voor je is. Gemeente, de hoogte in het leven met God, daar komen wij pas wanneer wij bedenken hoe diep de Heere Jezus is gegaan. Dat Hij daar hing als een onschuldige en dat voor doodschuldige. Kunt u en kun jij dat begrijpen? Dat Hij dat heeft gedaan. Gemeente, betekent dat dan als God onze toevlucht is, dat dan de strijd voorbij is en dat dan de tranen voorgoed voorbij zijn? Dat ik dan voor altijd gelukkig ben? Nee, dat betekent het niet. Want die toevlucht, die blijven wij alleen maar nodig houden wanneer het leven op aarde een strijdperk blijft. Want juist in het diepst van de nacht, daar ga ik roepen: Heere, gij weet het. Die spanning die blijft. Dat gebeurde ook onder de kinderen van Korach. Aan de ene kant was daar voortdurend de macht van de vijanden. En aan de andere kant wisten zij het, daar is de stad van God. Die hoogte, die stad van God, dat betekent niet dat de diepte opeens voorbij is. Want hij is een hulp in de benauwdheden. Maar zegt u misschien, ik zit daar helemaal niet op die hoogte en al helemaal niet bij vers 4. Dat kan ik al helemaal niet zeggen. Hoe komt die dichter nu bij die hoogte? Er zijn eerst nog een aantal psalmen aan psalm 46 vooraf gegaan. En die psalmen moeten we niet vergeten wanneer we het over psalm 46 hebben. En dat zijn ook psalmen onder de kinderen van Korach. Dat begint bij psalm 42. En daar in psalm 42, daar lezen we ook over dat bruisen. Datzelfde woord. In psalm 46 vers 4, laat haar wateren bruisen. En dan daaraan vooraf in psalm 42 vers 6 en vers 12, daar is dan dat bruisen vertaald met onrustig, maar in het Hebreeuws is het hetzelfde woord. Wat buigt gij u neer, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij, wat bruist het in mij? En dan zegt die dichter, hoop op God. Die dichter die spreekt tegen zichzelf. En in psalm 43 vers 5 nog een keer, voor de derde keer zegt die dichter, wat bent u onrustig in mij, wat bruist het in mij? En dan weer hoop op God, want ik zal hem nog loven. Ik zal hem nog loven. En in onze psalm, daar is hij dan bij dat loven aangekomen. Wilt u ook bij die hoogte komen? Dan moet u vanaf vandaag beginnen om tegen uw ziel te gaan spreken. En niet zomaar woorden. Geen zinloze woorden, maar woorden van God tegen uw ziel gaan spreken. Heren, u zegt het toch, want het staat toch in uw woord. Zodat we het ook een keer mogen gaan zeggen. Heren, hier ben ik, laat het maar komen. Zodat we het ook een keer gaan zeggen, ik zal met mijn God zelfs over muren springen. En ik zal met mijn God door sterke benden dringen. Maar zegt u, waarom neemt de Heere die benauwdheden nu niet volkomen weg? Dat zou toch veel gemakkelijker geweest zijn als er hier al geen leed en geen verdriet en geen pijn meer was. En we moeten ervoor oppassen dat we hier vanaf de preekstoel al te gemakkelijk en al te goedkoop antwoorden geven. Omdat de nood zo diep kan zijn. Maar één ding is wel waar. Vanuit de diepste nood, dan wordt de uitredding van God nog groter. En daarom mocht Jozef belijden aan het einde van zijn leven. U hebt het wel ten kwade gedacht, maar God heeft juist dat ten goede gedacht. En daarom zegt de Heere Jezus bij die blindgeborene niet, dat u blind bent, dat komt omdat u gezondigd hebt. Nee, hij zegt, dat u blind bent, dat komt omdat de werken van God in u geopenbaard zullen worden. En gemeente, daarom wanneer u op de Heere Jezus mag vertrouwen. In uw leven en in uw sterven. Dan blijft dit ene altijd waar. Dan blijft het waar dat hij die vaste burcht zal zijn. Ook als de benauwdheden hoog oplopen. En als u het helemaal niet meer ervaart. Als u het helemaal niet meer ziet. Dan mag u het nog weten. Ook al zie ik het nu niet. Wat u ooit begonnen bent. Dat zult u voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Wanneer die benauwdheden daar zijn. Dan moeten wij het leren. Om niet in die benauwdheid te vluchten. Maar om tot de Christus te vluchten. En dat bedoel ik hier vanaf de kansel niet als een goedkoop middel. Maar dat bedoel ik wel als het meest kostbare middel. Want hij is de middelaar Gods en der mensen. Hij is die burcht. En gemeente, in het Oude Testament, daar waren de Israëlieten veilig in de burcht. Maar u weet dat nog wel, de vijanden die hadden buiten wel heel veel schade aangericht. Hij is een hulp in de benauwdheden. Hij lost de benauwdheden niet altijd op. Maar hij heeft wel beloofd dat hij erbij wil zijn. En dat is erg belangrijk om dat te onderscheiden. Want ik sprak nog niet zo lang geleden een jonge weduwnaar. En hij zei, het doet me altijd zo'n pijn. Als er voor mij gebeden wordt. En er wordt gebeden dat de Heere de lege plaats maar op mag vullen. Want hij zei, dat doet de Heere helemaal niet. De Heere gaat niet op de plaats van mijn vrouw zitten. De Heere doet wel wat anders. Hij gaat aan de andere kant zitten. Hij wil erbij zijn. Een hulp in de benauwdheden. En zo roept die psalm uiteindelijk dan ook naar het einde van die benauwdheden. Naar die dag dat de aarde daadwerkelijk van plaats zal gaan veranderen. Na die dag dat de wateren daadwerkelijk zullen gaan bruisen en dat ze beroerd worden. Na die dag dat de bergen zullen gaan daveren. Na die dag waarop de goddelozen het uit zullen roepen. O bergen, val op ons en heuvelen, bedek ons. Na die dag waarvan Gods kind mag zeggen, o Heere, wanneer komt die dag? Die dag waarvan Petrus zegt in zijn brieven, die dag die komt, maar wel als een dief in de nacht. En Petrus zegt verder van die dag, dat zal een dag zijn waarop de hemelen met een gedruis zullen voorbij gaan. En het zal een dag zijn waarop de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden. En de openbaring zegt dan, maar tegelijkertijd zal daar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. En niet voor niets gaat vers 5 ook verder met de stad Gods. En daar gaat het ook over water. Vers 5 begint met de woorden, de beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods. Beekjes der rivier die rustig kabbelen tegenover die dreigende zeeën van de vorige verzen. En die rustige wateren die komen terug helemaal aan het einde van de Bijbel. En daar staat dan in Openbaring 21 vers 6... Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Gemeente, dorst u mee naar dat water. Dorst u mee Hem die op aarde uitriep, mij dorst. Dorst u mee, met de geest, naar die dag. Wanneer dat zo is, dan mag u ook met Luther zingen. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Mag ik u eens vragen, kunt u dat nu begrijpen? Na deze, dan zult u het verstaan. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit de morgenzang. De morgenzang die u kunt vinden achter de psalmen. En daarvan willen we zingen het 7e vers. De morgenzang, het 7e vers. Troost allen die in nood en smart tot u verheffen het angstige hart. De morgenzang en daarvan het 7e vers. Gemeente, laten wij samen nog danken en bidden. Ja, Heere, dat mogen we voor elkaar wel bidden. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Want Heere, in die beden daar ligt toch alles in. Daar ligt alles in opgesloten. Wie u bent en wie u voor een zondaar wil zijn. En hoe het leven met u zal zijn, ook door de tegenspoeden heen. Genadige Heere, wij bidden dat diegenen die troost nodig hadden, ook door uw woord zijn vertroost vanmiddag. En dat diegenen die vermaning nodig hadden, ook door uw woord zijn vermaand vanmiddag. En dat diegenen die het niet meer wisten, het nu weer mogen weten, omdat u het weet. En omdat u schrijft, geschreven hebt in uw woord, en nog steeds die woorden voor ons op wil schrijven door uw geest, opdat we ze mogen verstaan. Genadige Heere, wij danken u voor uw woord, dat we niet zomaar op aarde hoeven te leven, maar dat wij uw woord mogen hebben. En wij bidden dat uw woord ook het richtsnoer van ons levenspad mag zijn. Heere, wilt u zo nabij zijn, ook als we weer naar huis gaan. Wilt u zijn bij degenen die alleen thuis komen. Wilt u zijn bij degenen die niet thuis komen, omdat ze al thuis zijn. En omdat ze deze dienst op een andere wijze hebben nageluisterd. Heere, wilt u nabij zijn. Wilt u deze week ook sterken in de arbeid die wacht. En als we nog vakantie hebben, wilt u ons dan ook goed en nabij zijn. Wilt u ook zijn met degenen uit de gemeente die nog op vakantie zijn. En als er vakantiegasten in ons midden zijn, wilt u ook aan hen gedenken. Heere, ziet u zo in gunst op ons neer en wij danken dat we zo deze dienst samen mochten hebben. En dat we ook door u geholpen werden in alle taken die u aan ons gaf. In het bespelen van het orgel, in het zingen van de psalmen, in het koster zijn, in het ambt dat we bekleden, in de preek die gehouden mocht worden, in het luisteren naar uw woord. Heere, leer ons uw zegeningen te tellen. En ziet u ons allen aan in de Heere Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, ten slotte willen wij nog zingen uit Psalm 46 en daarvan het eerste en het tweede vers. God is een toevlucht voor de zijnen en ook het tweede vers. Laat vrij het schuimend zeenat bruisen. En wat er verder volgt in Psalm 46 en daarvan het eerste en het tweede vers.
Thank you.
Gemeente, bewaar het woord en laten we zo eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij alle eer. Amen.